Goedenavond aan iedereen. Tenminste, wat mij betreft, goedemorgen, maar misschien luistert u op de avond of op een ander moment van de dag. Hoe dan ook, welkom bij deze nieuwe Bijbelstudie. En ik heb als titel voor deze studie gegeven de 10-daagse indoor training. Waarom? Ik wil het met u hebben over de periode tussen hemelvaart en Pinksteren. Nu zou je kunnen aanvoeren, wat is daar nu over te vertellen in hemelsnaam? Wel, ik denk meer dan je op het eerste oog zou zeggen. Want er is toch een verschil van benadering tussen het sterven van Jezus en de periode na de hemelvaart. Het zijn twee momenten van afscheid, maar er is toch een redelijk groot verschil. Want zo gedesoriënteerd, ontredderd, verweest, ontgoocheld en verdrietig de apostelen waren bij het sterven van Jezus, zo heel anders was het bij zijn hemelvaart. Ze keerden, zoals Lucas dat omschrijft, in grote blijdschap terug naar Jeruzalem, naar de bovenzaal waar ze met Jezus het Pascha hadden gevierd. Na die memorabele Pinksterdag vinden we hen dan weer eensgezind in de tempel terug. Er zijn enkele redenen aan te halen om de vreugde bij dat tweede afscheid te verklaren, want zo mogen we dat toch wel noemen, denk ik. Jezus had hun gedurende de 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart nog heel wat geleerd over het koninkrijk. En er zijn ook nog andere redenen aan te nemen om die vreugde te beschrijven. En daar wil ik toch met u over nadenken. Merkwaardig genoeg heeft Jezus de opvolging van Judas Iscariot aan de 11 andere apostelen overgelaten, misschien wel opzettelijk. In ieder geval is de 10-daagse periode tussen hemelvaart en Pinksteren meer dan de moeite van een kleine studie waard. God was al die tijd in die 10 dagen bij de discipelen aanwezig, verborgen, onnoembaar misschien, maar zeker merkbaar aanwezig. En de apostelen gaan daar ook vanuit als ze bidden dat hij de juiste persoon zou aanduiden voor de opvolging van Judas de verrader. Bovendien had Jezus tegen hen gezegd: ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinding van de wereld, waar Henk het afgelopen zondag ook over gehad heeft. Wat wil ik doen? Ik wil vanmorgen iets zeggen over wat er voor de tijd, de tijd van het lijden gebeurd is of gezegd is, en wat er na de tijd van het lijden gezegd is, dat die vreugde kan verklaren waarom dat die ze hebben bij het tweede afscheid, bij de hemelvaart. Ze keren in vreugde naar Jeruzalem terug. Daar moeten redenen voor zijn. Ik wil het ook hebben over de drievoudige opdracht van Petrus en hoe hij dat waarmaakt. En dan wil ik het toch ook even hebben over die 120 mensen die daar bij elkaar zitten en over de opvolging van Judas Iscariot. Ik begin met een citaat uit Johannes, Johannes hoofdstuk 14. U weet het, dat is een van die hoofdstukken die gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En in Johannes 14, vers 16 tot 18 kunnen we heel bekende woorden lezen. Want wat lezen we daar? En u mag zelf, als het nodig is, even op de pauzeknop drukken om de tekst op te zoeken. Maar daar lezen we de volgende woorden van Jezus. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Jezus zegt hier: ik zal u niet als wezen achterlaten. En nu zou je kunnen zeggen: ja, oké, maar hij was 10 dagen weg voordat de Heilige Geest kwam. Dus waren ze toch alleen? Ja en nee. Want we kunnen op twee momenten iets heel bijzonders lezen, dat zeker zijn invloed gehad heeft op de situatie en op het handelen van de apostelen nadat Jezus naar de hemel gegaan was. En het eerste kunnen we lezen bij Lucas, hoofdstuk 24, versen 44 tot 48. We hebben net de geschiedenis van de Emmausgangers achter de rug. En Jezus is bij zijn discipelen gekomen en hij onderwijst hen verder. Maar hij doet nog iets anders. Dus in Lucas 24, 44 tot 48 kunnen we het volgende lezen. Hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat er over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag, en in zijn naam moest onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem, en u bent van deze dingen getuige. Wat lezen we, behalve hetgene dat Jezus tot hen spreekt? Dan staat er: toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En later, als ze in de bovenzaal zijn, gaan we dat ook ondervinden. We komen daar straks nog op terug. Maar ook op het moment dat Jezus verdedigd moet worden voor de raad, dat ze getuigenis moeten afleggen, dan is het opvallend hoe zij de schriften citeren. En ook op de Pinksterdag zien we dat Petrus gedeelten uit de psalmen citeert. Nu zou je kunnen zeggen, die mensen kenden dat uit hun hoofd, ze waren er inderdaad mee opgegroeid, maar de gedeelten die Petrus daar aanhaalt, die zijn toch wel heel bijzonder en die liggen niet zo direct voor de hand. En dat is toch wel een van die tekenen die erop wijzen dat ze toen ook al door de Heilige Geest werden geïnspireerd. Op welke wijze dat gebeurde, weet ik niet. Maar Jezus heeft hun verstand geopend voor de schriften. En dat is toch wel heel bijzonder. Iets gelijkaardigs kunnen we lezen bij Johannes. Nu gaan we naar Johannes hoofdstuk 20, versen 21 tot 23. En daar komt Jezus opnieuw bij de discipelen. En daar zegt hij dan het volgende. Johannes 20, vers 21 tot 23. Jezus zei opnieuw tegen hen: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Jezus blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Misschien kunnen we dat vergelijken met wat Lucas schrijft als hij zegt: toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En weet u, de vervulling van de Heilige Geest was er nog niet, dat moest nog komen, maar hier blaast Jezus op hen, als het ware, en hij, je zou kunnen denken van, het lijkt wel of God hen ook nu opnieuw de levensadem inblaast in die nieuwe schepping. En zo zou je dat een beetje kunnen vergelijken met Genesis. Maar Jezus blaast op hen en hij zegt: ontvang de Heilige Geest. En dat zal ook al een onmiddellijke en directe invloed gehad hebben op de apostelen. Dus dat is een reden waarom dat de apostelen toch niet zo treurig gestemd hoefden te zijn bij dat tweede afscheid. En niet zo bang waren als men doorgaans wel wil laten blijken. Dan gaan we opnieuw naar Lucas. We gaan een klein beetje switchen tussen een aantal boeken. In Lucas hoofdstuk 22 gaan we nu, daar gaan we naartoe. En in de versen 31 en 32 zegt Jezus toch iets heel bijzonders. Daar heeft hij het tegen Simon Petrus. En daar zegt hij het volgende. Want we gaan het nu hebben over de drievoudige opdracht van Petrus. Petrus heeft drie keer een opdracht gekregen van Jezus. En de eerste opdracht vinden we dus bij Lucas hoofdstuk 22 vers 31. En daar staat: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens bekeerd bent, versterk dan uw broeders. Jezus geeft hier aan dat Petrus een beetje de trekker moet zijn van de apostelen en van de discipelen. En dat was hij eigenlijk al. Jezus accepteert hiermee de leidende positie die Petrus altijd inneemt. In de tijd dat Jezus nog op aarde was, niet altijd met even goed gevolg, maar hij was wel een trekker en hij was ook iemand die zijn verantwoordelijkheid durfde op te nemen. En hier bevestigt Jezus dat gegeven: Petrus, jij bent de natuurlijke leider van deze groep. Jij moet zorg dragen voor je eigen broers. Hij wordt dus als leider van de apostelen aangesteld. En dat is hij ook echt waargemaakt in de periode na die memorabele Pinksterdag. Dan gaan we nu naar Matteüs. En dat is een heel andere opdracht die Petrus daar krijgt. Matteüs hoofdstuk 16, vanaf vers 17 tot 19. Jezus vraagt aan de discipelen op een gegeven ogenblik: wie zeggen de mensen dat ik ben? En de mensen antwoorden daarop, de discipelen antwoorden daarop: Johannes de Doper, sommigen zeggen Elia, Jeremia of een van de profeten. En dan stelt Jezus hun de vraag: maar wie zegt u dat ik ben? En Petrus is natuurlijk weer de eerste die antwoordt. En dit keer doet hij het wel goed. En hij zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zijn we aangekomen bij Matteüs hoofdstuk 16 vanaf vers 17 tot 19. En daar zegt Jezus het volgende tegen Petrus. Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Wat zegt Jezus hier tegen Petrus? Hij zegt hem niet alleen dat hij Petrus heet. Hij heet Simon, maar hij krijgt van Jezus de naam Petrus of Kefas. Maar hij zegt ook nog: ik zal u de sleutels van het koninkrijk geven. Met andere woorden, Jezus zal Petrus aanstellen als het ware als degene die het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van Jezus Christus, voor de volken en voor de Joden zal openen. Voor de Joden gebeurt dat op de Pinksterdag en ook later nog. Dan komt hij in hoofdstuk 8 van Handelingen in Samaria en ook daar moet hij een heel cruciale rol spelen in de bekering van de Samaritanen. En in hoofdstuk 10 krijgen we Petrus opnieuw te zien, maar daar opent hij het koninkrijk van Jezus Christus, het koninkrijk van God, voor de heidenen. En hij zegt ook: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus het getuigenis van Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dat is het getuigenis waarop de gemeente gebouwd is. En dan bevestigt Jezus dat nog door te zeggen: en ik zeg u dat u Petrus bent. En u mag dat ook met uw eigen naam doen, als het ware. Ik zeg u dat u, en mag u uw eigen naam invullen, bent. Want telkens iemand getuigt dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, dan wordt hij, als hij dat oprecht getuigt, meegebouwd in dat koninkrijk. En dan bevestigt Jezus het als het ware door te zeggen, en ik zeg u dat u die en die ook bent. En natuurlijk is Petrus niet degene die aan de hemelpoort staat met de sleutels om te zien of hij wel zal open doen, of hij degene die er aankomt naar de hel zal verwijzen. Dat oordeel komt Petrus niet toe, uiteraard. Maar die sleutels hebben een symbolisch karakter. Tot zover Matteüs, maar Petrus gaat dat ook nog even bevestigen. Een hele tijd later, en dan gaan we naar Handelingen hoofdstuk 15, de versen 6 en 7. Wat is er aan de hand? Er zijn Joden die tot Christus gekomen zijn, die Jezus als hun Messias belijden, en die op een gegeven moment rondgaan en de christenen uit de heidenen vertellen dat ze besneden moeten worden, de mannen tenminste, en dat ze ook de wet van Mozes moeten onderhouden. Maar wie komt daartegen in het verweer? Paulus en Barnabas, die zeggen, daar klopt geen jota van. Dat klopt van geen kanten. Het is aan de heidenen niet om de wet van Mozes te onderhouden, want we kunnen dat zelf niet eens. En ook, zij moeten niet besneden worden. En dan komen we bij die woorden die Petrus spreekt in Handelingen hoofdstuk 15, versen 6 en 7. En daar bevestigt hij datgene wat we daarnet gelezen hebben in het evangelie van Matteüs. Want daar staat, de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien, die zaak van de besnijdenis. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen, mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Dus hier zien we dat Petrus teruggrijpt op die gebeurtenis. Hij heeft mij aangewezen, zodanig dat de heidenen het evangelie zouden horen en zouden geloven. Dat is dus de volgende opdracht van Petrus. Het openen, als het ware, van het koninkrijk van God. En Petrus heeft nog een derde opdracht gekregen, en ook daar komt hij in zekere zin nog op terug. En voor die derde opdracht moeten we naar Johannes gaan. Johannes hoofdstuk 21, de versen 15 en 7 tot 17. Ze hebben de maaltijd genomen na die fameuze visvangst, u weet het nog. Ze hebben vis gevangen en Jezus had dan eerst gevraagd van, hebben jullie nog wat voor bij het brood? Nee, hadden ze gezegd. Toen moesten ze hun netten uitwerpen aan de andere kant en toen vingen ze zodanig veel vis dat ze het bijna niet konden slepen. En als ze dan aan de kant komen, wat zien ze op het vuur liggen? Niet alleen brood, maar ook vis. Ze hebben dus de maaltijd met elkaar gebruikt. En dan komt dat belangrijke moment voor Petrus. En hij zal bij die momenten wel gedacht hebben aan zijn eigen verloochening. Want Petrus krijgt drie keer, als het ware, dezelfde vraag voor zich. Hij wordt daarmee geconfronteerd, maar hij krijgt daar tegelijkertijd ook een drievoudige opdracht mee. En wat lezen we in Johannes 21 vanaf vers 15? Toen zij de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lommeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tot hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Weid mijn schapen. Je zou kunnen zeggen dat Petrus hier eigenlijk als eerste oudste wordt aangesteld. Waarom? Juist omwille van die driedubbele uitspraak: Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, hoed mijn lammeren. En dat is een van de taken die aan een oudste is toevertrouwd. Dus je zou kunnen zeggen, Petrus ontvangt hier van de Heer Jezus zelf zijn ambt als oudste. En heel opvallend, hij komt daar nog op terug. Als we nu even kijken naar 1 Petrus, hoofdstuk 5, van vers 1 tot 2a, daar geeft hij aan de oudsten een heel goed advies. En daar lezen we: De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Hij profileert zich hier niet als de apostel, dat doet hij natuurlijk wel, maar hij profileert zich als de ouderling, als mede-ouderling. En hij noemt dat eerst, hij zegt als mede-ouderling en als getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hij wijst dus in dezelfde volgorde terug op de gebeurtenis. Hij is ouderling, maar hij is ook deelgenoot van de heerlijkheid en vooral ook getuige geweest van het lijden van Christus. Goed, Petrus heeft Jezus verloochend en hij zal bij die vragen van Jezus zeker aan die periode teruggedacht hebben. Maar Jezus gaat verder op het moment waar ze op dat ogenblik zijn. En hij geeft Petrus dus die opdracht om, als het ware ook als leider van de apostelen, ook een oudste te zijn in de gemeente die gevormd zal worden. Ik zeg nogmaals, je zou dat zo kunnen bedenken. Anderen hebben daar misschien een andere mening over. Ik wou u enkel maar enige gedachten daarover meegeven, ter overweging. Maar het lijkt mij toch heel interessant zoals het er geschreven staat. Wie zitten daar allemaal in die bovenzaal bij elkaar? Nu gaan we naar Handelingen. En ik denk dat we daar ook gaan blijven voor de rest van deze studie. Handelingen 1, versen 13 en 14. Ze zijn teruggekeerd na het moment van de hemelvaart, nadat Jezus tegen hen gezegd heeft: U zult mijn getuige zijn, in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot het uiterste der aarde. En dan zijn we terug bij Handelingen, hoofdstuk 1, versen 13 en 14. Als zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ho, hier zien we dus een heel gezelschap bij elkaar. En wie vinden we daar terug, buiten de apostelen en de vrouwen die Jezus gevolgd zijn, en natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, ook zijn broers? Lang niks van gehoord, want in Johannes 7 is het ongeveer de laatste keer dat we van hen horen. Ze worden nog wel eens aangehaald bij Marcus en Matthäus, en ik denk ook bij Lucas. Maar op het moment dat Jezus met hen spreekt in Johannes hoofdstuk 7, staat er heel duidelijk, ook zijn broers geloofden niet. En toch, we vinden hen daar terug. Er staat nergens geschreven wat er gebeurd is in de periode tussen de opstanding van Jezus en de hemelvaart. Maar in ieder geval zijn de broers ook wel degelijk tot geloof gekomen. En later zal Jacobus en ook Judas zullen een heel belangrijke rol spelen. Ze zullen namelijk elk een van de brieven schrijven die in het Nieuwe Testament voorkomen. Dus we zien hier zijn broers. En ja, dan zou je kunnen denken van, oei, hoe gaat dat lopen met Johannes? Want vergeten we niet dat Jezus, toen hij aan het kruis hing, de zorg voor zijn eigen moeder heeft toegewezen aan Johannes. Hij zegt tegen Johannes, zie uw moeder. En tegen Maria zegt hij, vrouw, zie daar uw zoon. En op dat moment neemt Johannes ook de zorg voor Maria op zich. Hij neemt haar in huis. En je zou kunnen zeggen, dat zou misschien tot enige frictie kunnen leiden. Maar Jezus had het recht om dat te doen, zeker op dat moment, in die periode, om als eerste de hele zaak na zijn afscheid te kunnen regelen. En hij heeft dat op die manier geregeld. Maar toch, er is hier sprake van eensgezindheid. Alles is dus in orde gebracht. Jezus heeft ervoor gezorgd dat op dat punt ook niets aan het toeval overgelaten werd. Die broers, die waren tot geloof gekomen en ik denk dat zijn zusters daar ook bij waren. En nu gaan we opnieuw zien hoe Petrus en de andere apostelen de schriften begrepen vanaf het moment dat Jezus hun verstand heeft geopend. Want we zijn nog altijd in de periode voor de uitstorting van de Heilige Geest. We blijven in Handelingen. En nu gaan we naar vers 15 tot en met 17. En daar lezen we. In die dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen en sprak. Er was nu een groep bijeen van ongeveer 120 personen. Mannenbroeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Wat zegt Petrus hier? Jezus werd overgeleverd, maar de gids van degene die hen overleverde was een van ons. Judas had deel gekregen aan de bediening van het apostelschap, maar hij heeft dat verspeeld. Hij heeft een andere weg gekozen. En dan vertelt Petrus het hele verhaal over het einde van Judas Iscariot, maar dan gaat hij verder en dan komt hij bij dat schriftwoord waar ik het over wil hebben, vanaf vers 20 tot en met 26. En daar lezen we, want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont, en laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Hier wil ik het even bij stoppen, want hier zegt hij iets dat twee schriftgedeelten omvat. En twee schriftgedeelten die waarschijnlijk op dat moment dat ze geschreven werden, een heel andere toepassing hadden. Maar hier zien we dat sommige profetische woorden een dubbele vervulling krijgen. Een vervulling op het moment zelf en een vervulling later. En hier zegt hij dus, twee schriftwoorden, laat zijn woning woest worden, laat niemand erin wonen, en ook laat iemand anders het ambt van opziener nemen dat hij had, staat in een andere vertaling. Dus hier zien we dat Petrus twee ogenschijnlijk, nogal, schriftwoorden die misschien blijken minder belang te hebben, toch een heel grote waarde te geven. Want hier gaat het over een vervulling in latere tijden. Die tijd is op dat moment aangebroken dat Petrus deze woorden uitspreekt. Zo begrijpen ze de schriften en zo kunnen ze dat ook toepassen. Paulus doet dat ook regelmatig, maar er is een groot verschil tussen Paulus en Petrus. Want Paulus was een geleerde en Petrus en de andere apostelen, misschien op Matthäus na, waren allemaal tamelijk eenvoudige mensen. Hier geeft Petrus aan hoe hij de schriften begrijpt. Maar we gaan verder. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, vanaf de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelde een tweetal, Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En zij baden en zeiden, Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitverkoren hebt om deel te hebben aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. Hier zien we dus dat de apostelen zelf de taak hadden om die 12e plek in te vullen. En die 12e plek was nodig omdat er ook 12 apostelen op 12 tronen zouden zitten in de toekomst om de stammen van Israël, de 12 stammen, te richten. En die plaats moest dus worden ingevuld, want dat ambt was vrijgekomen door het verraad van Judas. En hier geeft Petrus heel duidelijk aan, er moet iemand gekozen worden. Hoe doen ze dat? Wel, bij lottrekking in dit geval. God kan alle dingen gebruiken. Nu, dat is een eenmalig gebeuren. En het zal misschien nog wel eens voorkomen dat God door middel van lottrekking werkt. Maar hij gebruikt dus deze methode om degene aan te duiden die dat apostelschap op zich gaat nemen. En hij wordt met instemming van allen, ik neem ook aan dat die Jozef, dat hij daar uiteindelijk dan ook mee akkoord ging, dat die Matthias als apostel werd toegelaten. En op die manier heeft de groep weer haar voltalligheid bereikt. En dat is dus ook weer een vervulling van de psalmen. Het apostelschap is ingevuld, dat ambt is weer bezet. En de plaats van Judas, die blijft natuurlijk in zekere zin, de woning van Judas, die blijft natuurlijk leeg. Want Judas heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Dus u ziet, er is heel wat gebeurd. En zoals we gelezen hebben, er is heel veel gebeden en gesmeekt in die periode van hemelvaart tot Pinksteren. En het is dus toch een heel belangrijke periode geworden. Je zou kunnen zeggen, het koren heeft eerst nog een beetje moeten groeien voordat het op die memorabele Pinksterdag zichtbaar werd en dat de eerstelingen van de oogst konden worden binnengehaald. Het feest van de eerstelingen, Pinksteren, en dat is het ook geworden op die memorabele Pinksterdag, toen al 3000 mensen tot geloof kwamen. Maar dat is voor een volgende keer. Sta mij toe af te sluiten met een kort gebed. Vader in de hemel, dank dat u ons uw woord hebt gegeven, waarin wij kunnen lezen, waaruit we kunnen putten, waaruit we kunnen nadenken en waardoor we kunnen nadenken. En dank vooral dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven, die ons in staat stelt om uw woord te overwegen, om daarbij stil te staan, om het te overdenken maar ook om het toe te passen. Zegen ons van deze avond en wees bij ons als we straks of op een ander moment onze gebedsperiode gaan houden. Zegent u ieder van ons hoofd voor hoofd. Om Jezus wil. Amen.